Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. Er zal in deze dienst aandacht worden gegeven aan de afsluiting van het winterwerk. En de schriftlezing vanavond is uit 1 Korinthe 3. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten morgen vroeg. Dominee Van der Worp uit Harde en aanstaande zondag beleven en welzijn. 'S morgens. Dominee Van de Wind, er zal dan bediening zijn van de heilige doop. En s'avonds ook dominee Van de Wind. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de derde is de Pinksterzendingscollecte, bestemd voor het werk van de GZB in Costa Rica. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is het zevende vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
zegen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 68, het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op. En daar waar de stammen van Israël samenkomen, samen zijn gekomen, in Jeruzalem ook, wanneer we dat lezen in Handelingen 2, daar is ook de Heilige Geest gekomen en uitgestort, te midden van dat volk, die gemeente, die daar samenkomt. We zingen nu van Psalm 68, het 13e vers. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we uit het Gebed des Heren. Dat is het vijfde gezang achter de psalmen, de berijming van het Onze Vader en dan het negende couplet. Dus het Gebed des Heren, vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heer. Van u is de kracht, u is al de eer. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de trouwe en barmhartige Vader, u die in de hemel woont, wanneer we ook deze avond tot u spreken in ons gebed, u aanroepen dat u ons uw hulp en zegen geeft, willen we u ook loven en prijzen. We danken u dat u de God bent die ons het leven geeft, die ons zegent en ons op zoveel manieren laat blijken dat u aan ons gedenkt, dat u zult onderhouden. Ja, zelfs in moeite en zorg, wanneer we dat moeten doormaken of wanneer we te lijden hebben onder problemen, onder ziekte en tegenslag, dan bent u daar die God die ons wil dragen, die ons het woord van het leven geeft. Heere, leer ons dat te ontvangen. Geef dat we daardoor ook mogen vertrouwen in u, die grote God die regeert, die ons roept, die ons te hulp komt. Zo mogen we u ook dank zeggen voor uw trouw en goedheid, maar bovenal ook voor het werk van de verlossing, dat er een zaligmaker is, dat wij door de Heer Jezus Christus verzoening mogen vinden en vrede voor ons hart. U prijzen wij dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort. Ja, Heere, en zo willen we dat ook deze dagen gedenken en mogen dat ook vieren. Dat u zelf in uw geest, in uw gemeente bent gekomen om ons kracht te geven. Om uw gemeente te leiden, om harten te openen, zodat daar het geloof komt. Heere, wij danken u dat u zelf met uw geest in deze wereld bent. In uw kerk, om het woord te laten horen. En dat u dat woord ook als een zaad legt in de harten van mensen. Zodat er ook iets ontkiemt. Het geloof groeit. Er bekering komt. En liefde voor u. Heere, en zo bent u de eeuwen door verder gegaan. En zo werkt u in alle culturen en onder alle talen en volken. Om zo een kerk te bouwen. Om mensen te brengen bij dat geloof in de Heer Jezus Christus. En hen te trekken tot u. U danken wij daarvoor. En we bidden, wilt u ook vanavond bij ons zijn. Zoals u hebt beloofd. Dat u uw kerk nooit zult verlaten. Heere, laat het ook voor ons waar zijn. Zoals we vanavond met elkaar verbonden zijn onder uw woord. In de kerk of elders, thuis. Open onze harten. Geef dat we de boodschap van de Bijbel ook vanavond begrijpen. Dat het zijn kracht doet dat we daardoor u lief hebben en dienen met heel ons hart. En zo bidden wij om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Om uw hulp in luisteren en spreken. En Heere, dat u ons zo vernieuwt. En dat wij zo u mogen kennen, ook meer en meer in Christus. Dat uw heerlijkheid zien, dat het ons ook eerbied geeft, ontzag en vertrouwen. Help ons om daarna te leven van dag tot dag, zodat we vrijmoedig uw getuigen zijn. Zodat onze levenswandel ook heilig is. Ons niet laten verleiden tot de zonde van ongerechtigheid, van onwaarheid, van liefdeloosheid. Heere, maar dat we uw geboden bewaren. En dat die wet van u in ons hart geschreven staat door uw Heilige Geest. U bidden we zo dat u ons gedenkt naar uw genade in de vergeving van al onze zonden. En Heere, we bidden dat u ook uw koninkrijk doet komen over het rond van de aarde heen. Dat we ook mogen uitzien naar de komst van Christus. Dat eens alles nieuw zal zijn. Alle tranen worden weggewist. Dat er geen ziekte en geen dood meer is, maar vrede en gerechtigheid. Heere, het is zo wonderlijk als we in deze wereld om ons heen kijken. Het is zo groot dat u de overwinnaar bent en alles nieuw zult maken. Dat u eens zelf bij de mensen zult wonen. Maar we pleiten daarbij op uw belofte. We geloven in uw grootheid en macht, in uw wijsheid en heerlijkheid. En zo zien we daarnaar uit dat uw koninkrijk komt. Dat alles eens vol zal zijn van de kennis van u. Van de eerbied voor u. En van de liefde voor uw naam. Heere, we leggen het voor u neer. In ons gebed. En wees ons ook vanavond nabij met uw zegen. Tot eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament, uit de eerste brief aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 3. We lezen uit de Bijbel in 1 Korinthe 3. En daar schrijft apostel Paulus als dienaar van Christus aan die christelijke gemeente in de stad Korinthe het volgende in 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo, als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Tot zover dit hoofdstuk uit het woord van God. Als uitgangspunt voor de preek noem ik u uit 1 Korinthe 3, de versen 16 en 17. Vers 16 en 17, op deze Pinksterdag, over de Heilige Geest en de staat, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Tot zover de tekst. Gods geest woont in de gemeente. En ten eerste of u het weet. Ten tweede of u ermee rekent. En ten derde of u in die geest gelooft. Dus Gods geest woont in de gemeente. Ten eerste of u het weet. Zo wordt er ook gevraagd. Weet u dat niet? Of u het weet. Ten tweede of u ermee rekent. En ten derde of u in die geest gelooft. We zullen gaan zingen van Psalm 87, vers 2 en 3. Over Sion als een stad van God. Waarin mensen worden geboren vanuit allerlei volken, als het ware opnieuw geboren en Israël ingelijfd, waarbij we ook denken aan de geestelijke geboorte, de nieuwe geboorte waardoor mensen tot het volk van God gaan behoren en hem gaan dienen en eren. Psalm 87 en wij zingen vanavond daaruit de versen 2 en 3. Gemeente, hoort wel eens de vraag. En hoe ver zijn jullie met jullie huis? Stel dat gaat trouwen, dat krijgt die vraag wel eens te horen. Nou, er moet nog heel veel gebeuren. En of het echt klaar zal zijn? Ja, over 3 weken willen we er toch wonen. Er moet nog veel gebeuren. Weet u hoe de Heere God dat doet? Het huis is nog niet eens af, maar God heeft er zijn intrek al genomen. Ja, dat is toch wel even anders dan hij eerder deed toen Mozes de tabernakel heeft opgericht. Die tabernakel met die planken en koorden en kleden. Zo'n prachtige tent onderweg met het volk. Een heiligdom. Of toen Salomo de tempel in Jeruzalem bouwde met marmeren stenen, met het dure hout van de Libanon. Die enorme hoeveelheid aan goud en zilver. Wat een geweldige tempel. Ja, pas toen die helemaal klaar waren, toen verscheen de heerlijkheid van de Heer in een wolk. En die wolk vervulde heel de tabernakel. Die wolk die vervulde later bij Salomo de hele tempel. God nam zijn intrek in dat huis voor hem. Maar nu, ja, nu met Pinksteren ligt het wel even anders. Nu is zijn huis nog lang niet klaar, zou je kunnen zeggen. En toch is de Heere er al komen wonen. Pinksteren. Laten we dat vergelijken met een housewarming party. Hebt u er wel eens van gehoord? Wanneer mensen een nieuw huis betrekken en alles is klaar en ze zijn verhuisd, dan nodigen ze familie en vrienden uit voor een feestje. Ze trakteren. Ze laten dat huis zien. Ze laten anderen daarvan meegenieten. Ja, in hoeverre gebeurde zoiets met Pinksteren? Pinksteren, kun je zeggen, is dat God een nieuw huis betrekt. Hoewel nieuw? Nou ja, natuurlijk niet helemaal nieuw. Want het gebeurt wel in, ja, wat we noemen het huis van Israël, het volk Israël. Het oude verbondsvolk. En bij dat volk woont hij al veel langer, bij de Israëlieten. Tussen hen. En wanneer de geest van God afdaalt uit de hemel om daar te komen wonen, dan gebeurt dat in Jeruzalem. En hij vervult er allen die bij elkaar zijn gekomen. Die bij elkaar zijn gekomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Daar komt hij wonen. In die gemeenschap. In die kring. Van leerlingen van Jezus. Ja, het is niet helemaal op een nieuwe plek. Het is in Jeruzalem. Het is bij Joden. Maar het is ook wel weer anders dan voorheen. Hij daalt nu niet neer in zo'n groot tempelgebouw waar allerlei voorwerpen staan, zoals het altaar, brandofferaltaar. De ark van het verbond. Dus aan de ene kant, God begint niet helemaal opnieuw, alsof hij nu naast Israël of in plaats van Israël een heel nieuw gebouw gaat neerzetten. Nee, hij vervult wel zijn belofte aan het Joodse volk. Daar gebeurt het. Inderdaad. Alleen het is wel weer anders. Het is wel een nieuw tijdperk. Het is op een nieuwe manier. En voor deze tempel worden andere bouwstenen gebruikt. Dat zijn levende stenen. Dat zijn mensen. Vanuit Israël en vanuit de heidenvolk. En dat wordt het huis van God. Ja, dat heilsfeit van Pinksteren destijds, dat heeft wel iets weg van zo'n housewarming party. De komst van de Heilige Geest gaat gepaard met tekenen. Het is iets bijzonders, iets feestelijks. En de Geest van God die wordt uitgestort op alle vlees, staat er, op mensen. En dan horen ze daar dat het geluid het hele huis vervult. Anderen komen kijken en luisteren. Wat is dit toch? Het is echt een nieuw begin. Een nieuw begin bij die groep leerlingen van Jezus. Een biddende gemeenschap. Een gemeenschap die ook steeds groter wordt. En God komt door zijn geest in hun midden wonen. En die geest die neemt ook geschenken voor hen mee. De gaven van bekering. Er komen de mensen tot bekering, van geloof. De gaven van het gebed, van de liefde. De Heilige Geest neemt gaven mee. Er is het grote geschenk van een heel nieuw leven. En zo komt hij daar in die gemeenschap. Die biddende gemeenschap. Ja, dat zie je in het boek Handelingen. Bij het begin van Christus' kerk. En toen die kerk groeide en toen die kerk zich door de wereld verspreidde, is dat ook wel gebleven. De Heilige Geest die werkt in die gemeenschap met zijn kracht. Hij wekt daar nieuw leven. Hij doet daar vruchten groeien. Mensen veranderen. Worden gesterkt. Met de gaven van de geest. Er is daar liefde voor elkaar. De Heilige Geest gaat ermee verder. En het breidt zich uit. Ja, dat kunnen we lezen in het boek Handelingen. En nu vraagt de apostel in de brief die we hebben gelezen, hij vraagt aan de geroepen heiligen in Korinthe: weet u niet dat u Gods tempel bent? En weet u niet dat de geest van God in u woont? En dat bedoelt hij hier niet per individu. Zo kun je er ook over spreken, de Heilige Geest, in je eigen hart. Maar dit u is in het Grieks een meervoud. De Heilige Geest woont in hen gezamenlijk. In het geheel van die gemeente. Weet u dat niet? Die vraag zo, die klinkt wat kritisch. Dit moeten ze toch weten? U weet toch wel dat u de tempel van God bent, gemeente in Korinthe. En dat de geest van God daar in uw midden woont. Ja, ze moeten het toch weten. Maar ze staan er niet bij stil. Eigenlijk doen ze daar niets mee. Ze moeten zich daar beter van bewust zijn. U bent Gods tempel. Nou, dat is een hele eer. U bent Gods tempel. Hoe ziet die tempel eruit? Vast heel mooi. In de stad Korinthe in die tijd had je veel godsdienstigheid. Je had er tempels van verschillende Griekse goden. Er zijn nog ruïnes van over in Griekenland, in Korinthe. In die tijd zag dat er prachtig uit. Heiligdommen die het stadsbeeld bepaalden voor allerlei verschillende goden. En nu noemt Paulus de tempel van de levende God. Ja, wat is die tempel? Dat is die gemeenschap van christenen in Korinthe. En dat was in die hele grote stad eigenlijk ook nog maar een kleine groep. Een groep mannen en vrouwen van allerlei pluimage die her en der in een woonhuis samenkwamen, toen nog niet in een speciaal kerkgebouw, laat staan dat ze al een prachtige kathedraal zouden hebben. gaat om die gemeenschap van gelovigen. Die mensen die bij elkaar komen. Dat is nu de tempel van God. En hoe ziet dat eruit? Het is maar net hoe je dat bekijkt. Er is bij die mensen meer dan je op het eerste gezicht ziet. Laat die vraag ook op onszelf betrekken. De kerk in Nederland, hoe ziet die eruit? Of houdt het dicht bij huis, de gemeente hier? Zal nou iedereen denken? Ja, die gemeente daar. Kerkwijk. Mensen uit Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Ja, daar woont God. Dat zie je zo. Zullen ze denken? Misschien valt het tegen. Hebben de mensen er geen idee van? Het is net hoe je dat bekijkt. En we kunnen natuurlijk dan reageren. Ja, dat zou zo eigenlijk moeten zijn. En die eerste gemeente in Handelingen 2, 3, 4. Als je daarover leest, ja, dat was goed te merken. Dat de geest daar woonde. Maar vandaag de dag. Je kunt eraan twijfelen. Maar vergis u niet. Vergis u niet. Het is net hoe je dat bekijkt. Want als we lezen wat Paulus eigenlijk allemaal in die brieven schrijft, dan is hij op die Korintiërs juist ook heel erg kritisch. In die gemeente in Korinthe, daar is veel mis. Er is daar onderlinge strijd. De mensen die kunnen daar ook behoorlijk opscheppen. En hij heeft gehoord van zedeloosheid in de gemeente in Korinthe. Onbehoorlijke zaken. Er zijn misstanden bij het avondmaal. Volgens Paulus is er best wel veel aan de hand. Veel mis. En toch, hij schrijft, weet u niet dat u Gods tempel bent? Weet u niet dat de geest van God in u woont? Daar twijfelt de apostel toch niet aan. Het is toch de kerk van Christus. Het is de gemeente van God. Zouden ze dat niet weten? Zijn ze het misschien vergeten? Hebben ze niet opgelet toen dat aan de orde kwam? Ja, het is een retorische vraag. Waar het antwoord wel duidelijk is. Die vraag bedoelt, ja, dat weten jullie toch? Dat heb ik jullie geleerd, natuurlijk. Het is het huis, de tempel van God. En dat geldt overal waar het evangelie van Christus wordt verkondigd. Die plek waar de boodschap van genade voor zondaren klinkt en de boodschap van bekering van dode werken tot de levende God. En dat daar mensen tot geloof komen. En dat daar een gemeente ontstaat. Ja, dat is een tempel voor God. Levende stenen worden gebouwd tot een huis. En het begint ermee dat het evangelie klinkt. U kunt het afleiden uit vers 5 over die twee mensen, Paulus en Apollos. En hij zegt, ja, over zichzelf Paulus en ook die ander, Apollos, wij zijn dienaren. Door wie jullie tot geloof zijn gekomen. En die mensen die tot geloof zijn gekomen, die zijn als de akker van God. Of met een ander beeld wat hij gebruikt, die zijn het bouwwerk van God. In vers 9. God bouwt een huis. En hij heeft daarvoor mensen in dienst, mensen die het woord verkondigen, mensen die het geloof in Christus spreken. En zo wordt er gewerkt aan zijn huis. En zo komt daar een gemeente samen en dat is daar in Korinthe, dat is daar op verschillende plaatsen. Dat is ook nu in de wereld. Een gemeente komt samen en daar woont de geest en hij deelt zijn gaven uit. Weet u niet dat u een tempel van God bent? Ja, je kunt dat weten, maar het volgende is wat we daarmee moeten. Dat is het tweede punt in de preek, of u er ook mee rekent. De apostel is dit hoofdstuk best kritisch begonnen. Eigenlijk zegt hij, jullie lijken wel een stelletje baby's. Jullie zijn wel christen geworden, maar nog steeds niet erg geestelijk in hoe jullie denken, in hoe jullie spreken. Eigenlijk merk je daar nog zoveel van dat oude vleeselijke patroon van voor je bekering. Je bent nog niet ver gevorderd in het geestelijk lijf. Nou, confronterend. Confronterend als zoiets tegen je wordt gezegd. Terwijl juist in Korinthe de ene het nog beter dacht te weten dan de ander. Ze vonden dat ze het zelf toch wel aardig door hadden hoe het zit. En dan schrijft Paulus je een brief en die zegt, jullie zijn eigenlijk nog maar onvolwassen. Waarom? Ja, jullie zijn als kinderen die zoveel ruzie met elkaar maken. Gedraag je nou eens. Jullie zijn als kinderen die altijd maar gelijk willen krijgen. Jullie zijn als kinderen die je ook zo gemakkelijk iets op de mouw weten laten spelden en laten meeslepen door mooie verhalen. Ja, we kunnen opmaken uit de brief wat er aan de hand is. Onderlinge verdeeldheid, vers 3. De een zegt, ja, maar ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. In het eerste hoofdstuk ging het ook nog over andere partijen. Ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Er waren daar groepjes ontstaan, partijen in die gemeente. En ieder voelde zich haast gedwongen om wel voor de een of de ander te kiezen. Maar dat is in de gemeente van Christus zo onvolwassen. Dat is eigenlijk zo ongeestelijk. Dat er van die ruzies zijn. Dat voorgangers tegen elkaar worden uitgespeeld. Ik hoor bij die en ik bij die. En ze wedijveren om de eer, om bij de beste te horen en om elkaar te overtreffen. Dat was er aan de hand in Korinthe. Ook zijn ze er erg druk met de gaven van de geest. En daar zijn ze trots op. En ze willen stuk voor stuk eigenlijk wel uitblinken met die gaven. Ze willen graag indruk maken op de wereld. Ze wilden aantrekkelijk zijn en met een prachtig verhaal naar buiten treden. Wijs zijn in de wereld. Zo dachten ze. Ja, dat beeld ontstaat op verschillende plaatsen in deze brief. En wat we hebben gelezen, hoofdstuk 3, in vers 3, noemt afgunst, noemt ruzie. Afgunst, dat is jaloezie en niet tegen kunnen dat anderen iets hebben of dat anderen iets kunnen of anderen aandacht krijgen wat je zelf niet hebt of niet kunt. Dat is jaloezie, afgunst. Maar dat past een christen niet. Dat hoort bij de zonde van de wereld. We mogen ons er vandaag de dag ook wel op onderzoeken. Niet alleen vanwege verdeeldheid tussen kerken. Maar misschien ook hoe die ene gemeente naar de andere gemeente kijkt. Of hoe je binnen de gemeente omgaat met elkaar. Zitten daar ook van die elementen. Van tweedracht. Van jaloezie. Onszelf beter vinden. Dat is niet van de Heilige Geest, die houding. Dat is eigenlijk maar werelds. Dat hoort bij het vlees. In vers 18 komt de eigendunk naar voren. Zichzelf wijs vinden in deze wereld. Dus niet de echte wijsheid die van God komt. Niet de wijsheid van de vrezen des Heren. Maar ze gaan prat op een bepaalde wijsheid die maar werelds is. Ja, en als we zo bezig zijn, dan lopen we het gevaar in de kerk dat we dezelfde methode gaan toepassen als de wereld. Dat we het evangelie zo gaan aanpassen aan de wensen van de mensen. En dan denken we, nou, dan wordt het aantrekkelijk. En dan vindt iedereen het wel mooi en iedereen het wel leuk. Sommige delen van de Bijbel, die moet je dan wat wegschuiven. Kun je het beter maar niet over hebben. Dat is niet de wijsheid van het kruis. Dat is niet de wijsheid van God. De wijsheid van God is door de prediking van Christus zondaren zalig te maken. Het is de wijsheid van God om het zwakke en verachte van de wereld uit te verkiezen. En de menselijke trots te niet te doen, aan de kant te zetten. Laten we ermee oppassen. Het geloof in de menselijke wijsheid, met wedijver onder elkaar. Het maar beter denken te weten dan de ander. Die houding is zo schadelijk. Het bedreigt de eenheid van de kerk van Christus. U kunt er de gemeenschap mee afbreken. En dat durven we toch niet voor onze rekening te nemen. Zou u daar de oorzaak van willen zijn? Weet u niet dat u Gods tempel bent? Zo komt hij bij deze vraag. En je weet het wel, theoretisch, maar realiseer je het ook. Reken ermee. Als iemand de tempel van God te gronden richt. Als je die gemeente afbreekt. God zal hem te gronden richten, zegt de tekst. En laat die waarschuwing maar tot onszelf doordringen. De gemeente als woonplaats van de geest. Wie de christelijke gemeente ontwricht en verwoest met jaloezie. Met tweedracht, met opschepperij, die zal het oordeel zelf moeten dragen. We moeten ons realiseren, de christelijke gemeente is de tempel van God, door God gebouwd. En die is voor God bestemd, die is heilig, dat betekent afgezonden. Ten dienste van de levende God. En daarom moet de focus op hem zijn. Op God in de Heer Jezus Christus. En als de focus op God is, dan zal het ook eenheid brengen. En verbondenheid. Ja, dat hebben we vandaag ook wel nodig. We kunnen toch ook druk zijn met onze eigen meningen. Of het menselijke zoveel aandacht geven. En allerlei groepen in de kerk die willen aan bod komen. En ieder wil met zijn eigen individu er zijn en tot zijn recht komen. Maar als we zo op onszelf staan en zo op onze eigen recht, dan bedreigt dat de eenheid. Dan kan het de een gaan botsen met de ander, dan kan er afgunst groeien en onvrede en Gods tempel gaat te gronde. Weet u niet dat u de tempel bent? Gods tempel is er niet voor onze eigen ego's. Die is er voor de Heer, om zijn naam te heiligen. En daar mogen we de Heilige Geest laten werken. En dat daar partijvorming was in Korinthe met die verschillende predikers, dat past er helemaal niet bij. Het zijn toch ook maar dienaren. Paulus, Apollos en die anderen, zegt vers 5, ze doen wat werk op Gods akker. Ze planten daar als het ware, ze begieten daar. Maar God laat het groeien. God zorgt voor de opbrengst. En datzelfde geldt voor het andere beeld wat hij gebruikt, het beeld van het huis. U bent Gods bouwwerk, schrijft hij in vers 9. De kerk in deze wereld. Als het werk van God. Hij bouwt haar tot zijn tempel. En dat doet hij via zijn dienaren. Die daar elk een eigen gave voor krijgen. Ja, en de Heer. Die wordt dan niet tegengehouden door coronamaatregelen. Gelukkig niet. De Heer die bouwt ook aan zijn huis. Wanneer wij noodgedwongen op afstand naar de prediking luisteren. Er is dit seizoen, in het winterwerk, ook gewerkt aan het huis van de gemeente. Al ging het allemaal wat anders en beperkter dan in andere jaren. Aan het begin van het seizoen kwamen we bij elkaar. Clubs, in het jeugdwerk, verenigingen. Na een aantal weken moest dat stoppen. Een deel ging er van verder, digitaal. Sommige kringen ontmoetten elkaar. Catechisatie is het resultaat, ook van dit seizoen. Is dat ons werk? Is het misschien de toko van de kerkraad? Is het de toko van de jeugdwerkleiding? Nou, laten we maar de woorden van Paulus volgen. Ja, wij zijn medearbeiders. Mooi. Medearbeiders. Maar dan wel niet meer dan als dienaren. Maar de gemeente als geestelijk huis, die is uiteindelijk van God en niet van ons. Die is van de bouwmeester. Hij is de eigenaar. Hij is toch ook de belangrijkste, de grootste bewoner. Het is van God. En doe daarom voorzichtig met de gemeente. Dat we die niet op stelten zetten met onze wereldse wijsheid. Dat we geen verdeeldheid zaaien met ruzie, met afgunst. Het is van God. Zijn bouwwerk. De Heilige Geest wil in haar wonen als een wonder. En het fundament, dat is Jezus Christus, zegt vers 10. Voor dit bouwwerk heeft Jezus Christus zijn leven gegeven. Daar is hij mens voor geworden. Hij leed aan het kruis. Hij stortte nota bene zijn bloed. Zijn kostbaar bloed. Wat een liefde. Om het fundament te leggen voor dat bouwwerk van Gods gemeente. Ja, wanneer we zo de gemeente zien samenkomen. Met haar meeleven. Zorg voor haar dragen. Laten we dat niet vergeten. Jezus Christus heeft zich voor haar opgeofferd. Zijn het dan van zulke goede mensen? Zijn die leden van de gemeente dan zo uitmuntend? Ziet alles zo prachtig eruit? Zijn die mensen zo geschikt voor hem? Nee, dat is het niet. Het zijn zondaren. Het zijn mensen van alle soorten. En soms zijn ze moeilijk. Of mensen zijn toch ook weer dor en vleeselijk, dwalend. Het was ook in Korinthe allemaal niet zo prachtig. Maar de Heere roept hen. De Heere trekt mensen. En hij brengt zondaren bij elkaar in zijn kerk. En Christus, hij bekijkt hen anders. Christus heeft hen zo hartelijk lief. Dat hij voor hen stierf. En Christus blijft zijn gemeente trouw. Hij zorgt voor haar. Wat wij er ook wel eens van kunnen denken. Ook al heeft Paulus echt wel bepaalde kritische opmerkingen. Christus heeft die gemeente lief. Hij zal haar reinigen. Hij zal haar volmaken. En tot haar doel brengen. Weet u dat niet? Weet u niet hoe lief Christus zijn gemeente heeft? Ja, laten wij het dan ook zo bekijken vanuit die blik. Dan zullen we toch oppassen hoe we ons gedragen. Dan zullen we die gemeente niet te gronde willen richten, maar eraan willen bijdragen. Dan durf je niet zo makkelijk kwaad erover te spreken. Ja, het is waar. Er mankeert natuurlijk echt wel het nodige aan. Hier op deze aarde met al het menselijke. Soms kun je ergens aan ergeren wat er gebeurt of niet gebeurt. Soms kun je ergeren aan de werkers in de gemeente en dan heb ik ook mijn mening en die. Vergeet niet, de tempel van God, Bedenk dat eerst. Christus heeft haar lief. Christus heeft haar met zijn kostbaar bloed gekocht. Ondanks de gebreken zouden wij er dan geen liefde voor hebben en zouden we het oordeel dan toch ook maar overlaten aan de Here van de gemeente. De Heilige Geest woont in ons midden. Zoals we in de kerk zijn en ook voor elkaar onzichtbaar elders. Maar toch verbonden samen onder het woord, de Heilige Geest, die bij ons woont. Wat een wonder. Wat een bijzonderheid. Daar mogen we ontzag voor hebben. Ontzag voor de Geest van God, die ons zo genadig is geschonken, die zo overvloedig is gekomen, dat we er bescheiden van worden en nederig, dat we leren. Wat de wijsheid van God is. Dus de Geest van God woont in de gemeente. De vraag is of u het weet, maar ook of u daarmee rekent. Tot slot of u in die geest gelooft. Ja, bij onze tekst lijkt dat een vreemde vraag. Maar dan bedoel ik het zo of u op die Heilige Geest vertrouwt. Want we kunnen het wel weten en ook weer bij stilgezet worden met Pinksteren, dat de Geest van God is uitgestort en dat hij altijd zal blijven bij de kerk van Christus. We kunnen ontzag tonen voor zijn aanwezigheid. We mogen het ook aan hem toevertrouwen. God, die heeft er al zijn intrek in genomen. Maar dat geestelijk huis is nog niet af. Hij is er al komen wonen. Maar er moet nog zoveel aan gebeuren. We zien op aarde een kerk die nog lang niet zo is zoals ze moet worden. Er is dat menselijke te zien, het vleeselijke. Bijvoorbeeld dat onvolwassen gedrag van die Korintiërs. En voor de ogen van de wereld lijkt de gemeente van Christus soms ook maar een dwaze groep mensen. Soms is het klein, een gemeente, een kerk, op een bepaalde plaats. Ja, dan lijken we toch ook nog maar leerlingen te zijn. Leerlingen. En wanneer nu een meisje in groep 4 een taalfout maakt, ja, dan zullen we dat meisje toch ook weer niet zo hard verwijten. Want we beseffen, zij is het nog aan het leren. Of als uw zoon een bepaalde klus voor het eerst uitvoert. En dat gaat echt nog niet vlekkeloos. Dan moet u niet zeggen, jij leert het nooit. Dan moet u niet denken dat hij er niet voor geschikt is. Nee, dat vraagt geduld. Dat je het voordoet. En nog eens een keer. En dat je een goed voorbeeld geeft. Nou, zo moet het er ook aan toe gaan in de gemeente. De Heere heeft veel geduld. En er wordt geplant door de dienaren van het woord in de prediking. De akker wordt begoten. Ook allerlei mensen werken eraan mee in de gemeente aan de opbouw van die tempel. Ook in het winterwerk. En zo wordt er gewerkt in Gods gemeente. En hij geeft de wasdom, de groei. En daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Die in de harten werkt, die onderwijst. Die het geloof schept. Die liefde leert. Die Heilige Geest, die komt onze zwakheden te hulp. Wat is hij geduldig. En hij gaat verder. Hij woont in de gemeente. Hij deelt zijn gaven uit. Hij zal voor vruchten zorg dragen. Hij leidt ons. Dat we daarop leren vertrouwen. Ja, dan moeten we die Geest van God niet bedroeven. Bijvoorbeeld door ruzie. Of afgunst. Of onrecht. Of allerlei kwaad gedrag. Dan moeten we die Heilige Geest niet bedroeven. Door te bouwen op wereldse wijsheid. Onze verwachting mag op God zijn. Hij werkt met zijn geest in de gemeente. En er zijn er beperkingen. Soms zijn er moeilijkheden. Is er tegenwind van de secularisatie. Maar God zelf, die bewaart zijn gemeente. Die houdt dat bouwwerk in stand. God zelf gaat ermee verder en hij zal het voltooien. Tot glorie van zijn naam. Zodat er op de laatste dag, wanneer Christus komt, een gemeente is, geheiligd en gereinigd voor hem. Alles is van u, schrijft Paulus aan het slot. Ja, wat is dat dan? Nou, hij bedoelt de geest van God. Hij heeft alles meegenomen voor ons. Alles wat we nodig hebben, komt de Heilige Geest ons brengen. En dat deelt hij uit in zijn huis, in Gods heilige tempel. Het is genade dat je daar mag zijn. Dat je er je plek krijgt om door de Heilige Geest in je leven te laten werken. De Geest laat ons de liefde van Christus zien. Hij laat ons horen van genade. Hij brengt het in je hart. Hij doet het groeien. En door die Geest zijn we er als gemeente tot lof van Gods grote naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 65. Het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers. Laten we nu samen danken en bidden. Heer in de hemel, grote en almachtige God, onze Vader, wanneer we zo mogen leren uit de schrift, mogen weten dat u zelf in uw gemeente woont door uw Heilige Geest. Heer, wat een rijk wonder is dat. Voordat wij volmaakt zijn. Voordat wij helemaal heilig leven, gehoorzaam en vlekkeloos. Bent u al bij ons gekomen. Hebt u ons geroepen tot het geloof in Christus. En op dat fundament van zijn werk, zijn bloed, zijn verzoening, bouwt u uw gemeente. En ondanks al onze gebrokenheid en zwakheid en schuld, Heere, houdt u uw belofte dat u zelf met uw werk voortgaat, dat u uw koninkrijk uitbreidt, dat u uw woord zegent. U danken we ervoor. We bidden, wilt u zo bij ons blijven. Geef ons eerbied voor u. Wanneer we naar uw woord luisteren. Maar ook wanneer we, zoals gemeente, samen zijn, daarin bezig mogen zijn. Wij bidden van u dat u het werk in de gemeente ook zegent. En daar danken we u voor. Ook voor het achterliggende seizoen van het winterwerk. Dat in die maanden toch uw woord mocht opengaan. Zondags in de erediensten. Dat we konden luisteren via de uitzending of ook in de kerk. U danken voor die keren dat er toch bij elkaar gekomen kon worden. Vooral aan het begin van het seizoen. De kinderen en de jongeren. Op andere momenten. Om zo elkaar te ontmoeten, met elkaar te spreken. Heren, we danken u ook dat we van de digitale mogelijkheden gebruik konden maken. Om ook daarin toch met elkaar te spreken en de Bijbel te openen. Heren, zegen het zodat het ook vrucht draagt, dat u er zelf in doorwerkt. Juist nu leren wij om wat we niet zien toch te geloven. Namelijk dat u de herder bent van de gemeente. En dat we het aan u leren overlaten. Zo brengen u de dank in ons gebed. En Heren, we zien uit naar de tijd dat we weer met z'n allen bij elkaar kunnen komen in de kerk. Dat we ook in andere activiteiten met elkaar iets kunnen doen. Om zo de onderlinge gemeenschap daarin op te bouwen en te onderhouden. U bidden we, Heren, dat u ons ook oog geeft voor de noden die er zijn. Onder elkaar, in het meeleven met elkaar als er zorg of verdriet is. Als er iets ernstigs aan de hand is. Heren, dat we dan ook vanuit de juiste houding voor elkaar zorg dragen en elkaar bij kunnen staan. Wees met zieken, met hen die rouw dragen, wilt u hen ondersteunen. U bidden we dat u zo in deze week ook met ons gaat, geef wijsheid in alles wat we te doen hebben en leid ons op uw wegen. U willen we ook bidden voor broeder van Oversteeg, die verkozen was tot het ambt en daarvoor heeft bedankt. Heren, wij vragen van u dat u hem nabij bent in alles wat ook in hem omgaat rondom deze roep. En Heren, wilt u hem sterken, ook in de taak die hij heeft, in de samenleving, in de kring van gezin en in de gemeente. Stel hem tot een zegen met zijn eigen gaven en op zijn eigen plaats. En dan bidden we ook om uw zorg wanneer de vacature nog voortduurt. Heren, wij vragen van u dat u zelf ons daarin leidt en dat u zelf dan ook ons tot een hulp bent om daarin te kunnen voorzien. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. En aanvaard onze dank, hoor ons gebed. En dat in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Wat er verder volgt in Psalm 119, vers 7. Ga u weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.